tekst in Micha 6. Als hij een Bijbel bij je heeft, dan is het fijn als hij dat zo meeleest. Ik heb de teksten ook op sheet gezet, dus je kunt ook zo dadelijk van sheet lezen. Maar het thema is, wat kan ik de Heere aanbieden? Wat kan ik de Heere aanbieden? Micha 6, vers 6 tot en met 8. Waarmede zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Zal ik hem tegemoet treden met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zal de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ontmoedig te wandelen met uw God. Zullen we zo samen nog even bidden? Vader, het is zo'n groot voorrecht om in het midden van de gemeente u zo te naderen en u te aanbidden. En Vader, we willen u zo danken dat we zo mogen ervaren dat u in ons midden bent. Dat is een groot voorrecht, Heer, dat we zo als gemeente mogen weten dat waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, dat de Heer Jezus zo in ons midden is. Dat we mogen weten dat u, zoals hij in de Hebreeënbrief heeft geschreven, dat u met ons samen de lofzang aanheft in het midden van de gemeente. O Vader, we willen u zo bidden dat u vanmorgen echt grote vrijmoedigheid geeft in het preken, in het spreken van uw woord. En grote vrijmoedigheid geeft door in het luisteren naar uw woord. We willen u zo bidden, Vader, dat u deze zaal vervult. U kent iedereen. U kent ook de behoeften van de mensen. U weet hoe ze hier naartoe zijn gekomen. O Vader, we willen u zo bidden dat u woorden wilt spreken van levend water. Ik wil u zo bidden dat alle dingen die ik zo heb voorbereid, die wil ik zo als dat jongetje met zijn brood en visjes, die wil ik u zo geven, Heer, en dat u het breekt en vermenigvuldigt en dat de mensen te eten hebben, geestelijk voedsel hebben ontvangen. Als ik zo deze woorden uitspreek, Heer, dan zie ik mijn eigen beperktheid en mijn eigen onmacht. Maar door uw Heilige Geest is het mogelijk. Heer, we willen u zo danken daarvoor. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik wil heel graag met u nadenken vanmorgen over die hele indringende vraag die zo in Micha 6, in dat hoofdstuk zo begint. Waarmede zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Waarmede zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Misschien is het wel de belangrijkste vraag die een mens zich kan stellen in zijn leven. Ik denk dat het een van de belangrijkste vragen is, misschien wel de belangrijkste vraag in je leven. Waarmede zal ik God tegemoet treden? In de Bijbel, daar zie je eigenlijk dat er drie type mensen zijn. Drie type mensen. Zal ik heel kort even uitleggen, vind je in de eerste Korinthebrief in 2, Korinthe hoofdstukken 2 en 3. Daar schrijft Paulus aan de Korinthe, schrijft hij over drie soorten mensen. En dan zegt hij, de eerste type mens is de natuurlijke mens. De natuurlijke mens, de mens die geboren wordt en de ongeestelijke mens. Het is een mens die van nature uit de Bijbel dwaasheid vindt. We kunnen ons dat heel moeilijk voorstellen, dat Manuel, als we hem zo opdragen aan de Heere God, dat hij in de natuurlijke status is, gezegend wel in zijn ouders, maar op een gegeven moment komt hij tot de jaren van verstand en dan kent hij het verschil tussen goed en kwaad. En dan zal hij op de roepstem van de Heere God een antwoord moeten geven in geloof. En dan verandert zijn status van de natuurlijke mens, de mens geboren in zonde, wordt hij een mens, geestelijk mens. Een geestelijk mens is een mens die de Heilige Geest heeft ontvangen. Die heeft gezien dat de Heere God zijn zoon heeft gegeven. En dan zat er nog een derde categorie mensen, dat zijn de vleeselijke mensen. Dat zijn ook mensen die de Heere Jezus hebben gekend en hebben aanvaard als zijn Heer en Verlosser, maar ze veranderen niet. En dat is niet de bedoeling van God. De bedoeling van God is dat we geestelijke mensen zijn. Mensen die veranderen naar het beeld van zijn zoon, naar het beeld van de Heer Jezus. Nu is het zo dat deze vraag van waarmede zal ik de Heer tegemoet treden, dat zal zich niet iedereen afvragen. Waarom niet? Het is namelijk een vraag van de geestelijke mens. Het is niet een vraag van de natuurlijke mens. Van de mens, daarom moest ik dat even uitleggen, van de mens die ongeestelijk is, die de Heilige Geest niet heeft ontvangen. Hij vraagt zich niet af, waarmede zal ik de Heere God tegemoet treden? Dat is geen vraag, omdat je ziet het gewoon dat het een vraag is van een ontwaakt geweten, om het zo maar eens te noemen. Een geweten wat ontwaakt en ziet, er is een God. En waarmede zal ik hem tegemoet treden? Een ongeestelijk mens, die heeft meer de houding van Farao. Als Mozes en Aaron voor Farao komen in Exodus 5, vers 1. En dan zegt Aaron, zegt, zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om ter mijne eer in de woestijn feest te vieren. En dan zegt Farao, zegt tegen Mozes en Aaron, wie is de Heere? Wie is de Heere naar wie ik zou luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet. En ik zal Israël ook niet laten gaan. Iemand die niet geestelijk is, die de Heere God niet kent, die zal zich deze vraag niet stellen. Waarmede zal ik de Heere tegemoet treden? Daar is veel eer een houding van, wie is de Heere? Naar wie zou ik luisteren? Mevrouw Rietje, die doet vrijwilligerswerk in het hospice in Weert. Een hospice is een huis waar mensen verzorgd worden. Ze hebben dan misschien nog enkele maanden of weken of dagen. Of zelfs komen mensen binnen die soms maar nog enkele uren eigenlijk leven. En mensen die worden daar voorbereid en begeleid in de laatste dagen eigenlijk van hun leven. Het is een heel bijzonder tehuis, een heel bijzonder bijzonder werk. Dat zijn alles mensen die daar naartoe komen. Soms komen mensen kijken waar ze de laatste uren van hun leven of de laatste dagen dan, als het zover is dat ze daar naartoe komen, dan willen ze een beetje kijken en die ruimte zien en hoe het de sfeer is in het tehuis. En dan weten mensen dat als ze in het tehuis komen, dat zijn de laatste dagen of maanden. Wie weet, niemand weet wanneer dat die gaat, het is aan God. Maar in ieder geval is het de laatste station. En weet u wat ons opvalt en wat ze me vertelt? Dat is dat er zo weinig mensen op die grens eigenlijk van leven en dood. Je staat dan eigenlijk aan de poort. Je weet, ik heb misschien nog een paar uur of een paar dagen. Of misschien een enkele, het handelt zich meestal om enkele weken. En dan zou je toch denken van, mensen denken na over wat er daarna komt. Dat ze zich afvragen, deze vraag, waarmede zou ik God tegemoet treden? En het is gewoon zo dat die vraag wordt niet gesteld. Mensen leven zoals ze geleefd hebben, ook in de laatste dagen van hun leven. Ze leven niet met een vraag van, hoe zou ik God tegemoet treden? Nu moet je daar heel voorzichtig in zijn, omdat je nooit in het hart van een mens kunt kijken en wat zich in de binnenste eigenlijk afspeelt. Maar toch is het zo dat de minste mensen, de weinigste mensen, de niet veel mensen, vragen zich af, hoe moet ik God tegemoet treden? Hoe zal ik God tegemoet treden? En ik vind dat dat maakt ons erg verdrietig. Omdat je weet waar het over gaat. Waarom dat deze vraag zo ontzettend belangrijk is. Weet je, daar staat in Psalm 42, daar staat er zo'n prachtige vers. Er staat in Psalm 42, staat er, gelijk een hinde die naar de waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. En het is toch zo, in de Statenvertaling staat het nog zeg maar, indringender. Ik vind het nog indringender in de Statenvertaling. Daar staat, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat je beseft dat deze vraag ook in een kerk als deze kerk, wil ik echt deze vraag zo aan jullie voorleggen, heb je over deze vraag al eens nagedacht? Waarmede zal ik God tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Het is de belangrijkste vraag, denk ik, die je in je leven zult moeten beantwoorden. En dat je dat weet en kent ook, zoals deze psalm zo zegt, dat je in je leven weet en kent van, ik smacht, ik schreeuw het uit. Ik vind het zo prachtig hoe de Statenvertaling dat zegt. Ik schreeuw, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot God. En ik hoop dat je dat kent in je leven, dat u dat kent in je leven, dat u een diep verlangen hebt. Want het punt is namelijk dat als we zo'n Manuel op, als ik zo'n kindje dan mag opdragen en een voorrecht mag hebben, dan zoals ik ook al zei, bij het opdragen, ik weet dat een mens geboren wordt voor de eeuwigheid. Voor de eeuwigheid. En die eeuwigheid die is of bij God of een eeuwigheid zonder God. Het is niet zo dat het leven van een mens dat zal stoppen. De ziel heeft eeuwigheidswaarde. De ziel die zal blijven leven. En er zal een moment zijn dat je of voor God staat of niet voor God staat. En niet voor God staande betekent dat je in de hel bent. En ik hoop dat u dit kent. Dat u in uw leven kent, ik heb een smachten naar God. Een geestelijk mens die smacht naar God. Die heeft een diep verlangen naar God. Een geestelijk mens, iemand die de Heer Jezus kent als zijn Heer en Verlosser, die heeft een diep verlangen om te komen voor God. Zoals het hier staat. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Maar dan zie je eigenlijk dat er in dat diepe verlangen zie je ook direct de vraag van waarmee? Daar komt een dilemma. Waarmee zal ik dan tegemoet treden? Een groot dilemma is er. En dat wordt in Micha wordt dat zo beschreven. De schrijver die vraagt zich eigenlijk af. Waarmee zal ik tegemoet treden? En dan noemt hij wat dingen op. Zal ik hem tegemoet treden met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zal ik de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen? En dan gaat het nog verder. Wat God nooit zal verlangen, nooit zal toelaten. Maar de schrijver zegt, Micha zegt, zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? En dat die vragen eigenlijk zo gesteld worden, daarin kun je eigenlijk al zien, het is niet toereikend. Het is niet toereikend. Waarom is het niet toereikend? Het probleem wat zich eigenlijk voordoet, dat is dat als je God leert kennen, als je God spreekt door zijn Zoon Jezus Christus, dan gaat het eigenlijk over twee dingen. Het eerste is, waarmede zal ik als milde rechter, hoe zal ik God tegemoet treden? En het tweede is, mij buigen voor God in de hoge. Het allereerste wat er gebeurde toen ik echt tot geloof kwam, en ik kwam tot geloof door de Bijbel te lezen, dat was dat er een diep zondebesef in mijn leven kwam. Ik zag in het licht van de Bijbel en het licht van hoe God sprak, hoe onrein en onheilig dat ik was. Je ziet dan als hier de schrijver zegt, waarmede zal ik de Heere tegemoet treden, dan zie je dat direct een zondebesef is, een ontoereikendheid. Dat je ziet van, alles wat ik ook zou kunnen geven, wat ik aan te bieden heb, het is ontoereikend. Het is ontoereikend. Zelfs al zou ik de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel geven, hoe ver gaat dat niet? Het is ontoereikend. Omdat je voor God staat en je ziet dat God een heilig God is. Weet je, wat steeds diepe indruk op me maakt, dat is als mensen God ontmoeten en hoe dat in de Bijbel beschreven staat. Als ik kijk naar de mannen zoals Mozes, als Jesaja, als Paulus. Als ze voor God staan als Johannes in het Openbaringen bijvoorbeeld. Als Johannes namelijk die 3 jaar lang met de Heer Jezus heeft opgetrokken op deze wereld. 3 jaar lang met de Heer Jezus gezien heeft wie de Heer Jezus is. Hij heeft hem zien sterven. Hij heeft met hem het laatste avondmaal gevierd. De Heer Jezus heeft zich geopenbaard als Gods Zoon. En dan sterft de Heer Jezus. Hij staat op uit de dood. En in Openbaring op dat eiland Patmos, dan ontmoet Johannes weer opnieuw de Heer Jezus. Dan is het de opgestane Heer. En weet je wat er dan gebeurt? Hij ziet hem dan als een mensenzoon, ogen als een vuurvlam, voeten gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, stem als een geluid van vele wateren. En wat er gebeurd is, hij valt neer en er staat hij valt neer voor dood. Voor dood valt hij neer. Omdat een mens, als hij voor God komt, dat hij dan God ziet als de Almachtige, de Heilige, de Soevereine, de Alwetende. Weet je, als je niet voor God staat, dan kun je nog wel denken over jezelf dat je goede karaktertrekken hebt. Dat je een moreel hoge standaard hebt. En dat zou ook best wel kunnen als we ons met andere mensen vergelijken. Dan heb je een vergelijk onderling en dan zeg je, dat is een goed mens. Hij doet goede werken. Hij heeft wat over voor de mens. Hij is een man die veel liefde kan geven. Of hij is iemand die barmhartig is. En dan vergelijken we ons onder elkaar. En dan zeg je inderdaad, hij is goed en hij is minder goed. Maar het probleem komt dan, wat hier Micha zegt, als we voor God komen in de hoge, dan krijg je dat effect in Jesaja 6, dan vind je dat Jesaja wordt geroepen. En God openbaart zich als een heilige, heilige God. En Jesaja die zegt dan en roept het uit, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. En ik leef te midden van een volk wat onrein is. De problematiek is namelijk dat als we voor God staan, dan valt alles weg. En dan gaat het niet meer over het ik. Want dan sta je voor God en dan zie je een heilig God. En Jesaja die valt neer en die zegt, ik ben onrein. Ik ben onheilig. En ik leef in een volk wat onrein is en onheilig is. Want hij ziet God in de hoge. En dan ziet hij, zoals Micha dat beschrijft, het is ontoereikend. Ik heb niks in mijn handen wat ik kan aanbieden. Ik kan me niet verzoenen. Ik kan niet met God in een relatie treden. Omdat hij heilig is, almachtig is, soeverein is, alwetend is, alomtegenwoordig is. God is rechtvaardig en gerechtig. Hij is vol van liefde en barmhartigheid. God is God. God is een heilig God. Dan kun je je voorstellen dat hij dan hier schrijft, waarmede zal ik de Heere tegemoet treden en me buigen voor God in de hoge? Een vraag. Hoe? Hoe moet ik nu voor God komen? Staat er zo'n prachtig zinnetje. Misschien heeft u het over het hoofd gezien. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En zijn 2 dingen die God bekend heeft gemaakt. En wat de Heere van u vraagt. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens. Ik vind het zo prachtig dat er niet staat, o Israël. Dat er niet staat, o Israël. Want het Oude Testament is toch een boek wat veel spreekt over Gods volk. Maar God zegt, ik heb u bekendgemaakt, o mens. Het is voor jou, het is voor mij, het is voor Israël, het is voor de mens. Wat goed is, wat is goed? Wat is goed? Het hele Oude Testament spreekt ervan, En het hele Nieuwe Testament. Wat is goed voor God? Het offer van Christus. Ik kan me niks anders voorstellen als wat goed is voor God. Het offer van zijn zoon. Het offer van zijn zoon. En dat hij dat heeft bekendgemaakt door de profeten. En dat hij dat in het laatst van de dagen, staat er in de Hebreeënbrief, heeft hij gesproken tot ons in zijn zoon Jezus Christus. Daarom staat het kruis centraal in deze gemeente. Het kruis. Het kruis niet als symbool, maar als offer van de Heer Jezus. Wat ons doet herinneren aan het offer van de Heer Jezus. En dan staat er dan van... Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. Ik moest zo denken aan dat prachtige gedeelte uit Zacharia. Uit Zacharia 3. Dat is een prachtig gedeelte. Daar staat, de hoge priester Jozua staat voor God. Hij staat daar en hij ziet ook, je ziet daar in elke keer als iemand voor God staat. Elke keer, ook als mensen de Heer Jezus ontmoeten. Dan zie je dat ze zeggen, dan komen ze in het licht zoals in de eerste Johannesbrief eigenlijk staat. Ze komt in het licht en als je in het licht bent, dan kijk je naar jezelf en je zegt van, ik ben vuil. Zo ook Jozua, hoge priester. Hij is vuil. En God zegt dan tegen, als je de hele context leest, tegen de Heer Jezus, doe hem zijn vuile kleren af. Doe hem zijn vuile klederen af. Er is maar één persoon in ons leven die ons de vuile kleren kan uittrekken en ons kan bekleden met de klederen van de gerechtigheid, dat is Jezus Christus. Omdat hij het vuil van u en van mij op zich heeft genomen. Doe hem zijn vuile klederen af en doe hem de feestklederen aan. Dat is zo bijzonder dat je dan zegt, zo mag zien dat... Dat God ons nieuwe klederen geeft en dat we in die gerechtigheid mogen wandelen. Weet u, ik weet niet of u zich al eens ooit heeft afgevraagd dat de weg van de behoudenis niet door het kruis verheerlijkt de mens. Ja, ik zeg het nog eens. De weg tot behoudenis niet door het kruis verheerlijk de mens. Als je kijkt naar andere godsdiensten, waar de mens zich dan verheft door goede werken en zich verheft en verheft en uiteindelijk zeg maar als God wordt of in het bij God komt, dan is het een werk wat de mens als zodanig verheerlijkt. Maar het kruis van Christus verheerlijkt niet de mens. Het kruis van Christus openbaart wie de mens is. Het openbaart twee dingen. Het openbaart in eerste instantie wie ik ben, hoe afschuwelijk zonde eigenlijk is. En dat zo'n offer gebracht moest worden. We waren zo ooit op bezoek bij een vrouw en er was een evangelisatieactie. En daar gingen we een film brengen van de film over Jezus. En toen gaven we haar die film en we zouden dan 2 weken later terugkomen om over die film te spreken. En we kwamen na die 2 weken terug en we vroegen haar, hoe vond hij het? Ze zegt, een prachtige film. Prachtige film. Maar die kruisdood, dat had voor mij niet gehoeven. Want zo slecht kan ik niet zijn, dat iemand zo verschrikkelijk moet lijden. Het raakt ons heel diep. Omdat de mens het moeilijk vindt, als hij voor God staat, om zijn eigen vuiligheid te zien. Om zijn eigen vuiligheid te zien. Het kruis openbaart de vuiligheid. Maar het kruis openbaart ook de liefde van God. Beide dingen worden samengebracht op het kruis, zowel rechtvaardigheid als liefde. En dan zie je eigenlijk dat het kruis ook de enige plaats is waar niet de mens verheerlijkt wordt, maar waar God verheerlijkt wordt. De behoudenis, waar daardoor wordt God verheerlijkt. Het is zo prachtig in Johannes 5, als iemand genezen wordt. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem, zie, je bent gezond geworden, zondig niet meer. Dat is hetgene wat Micha hier ook zegt. Weet je, aan de ene kant is het zo dat hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. Hetgene, hij heeft geopenbaard wie Jezus is. En het antwoord wat u moet geven is geloof. Geloof. Dat is het antwoord waar we God op mogen antwoorden. Heer, ik geloof dat uw Zoon Jezus Immanuel is en Jezus is. Jezus, Hij die u redt van uw zonde. Immanuel, God is met ons. Dan krijg je een andere status. Prachtig is dat, een andere status. Wat bedoel ik daarmee? Als iemand trouwt, krijgt hij de status van getrouwd. Soms moet je dat wel eens invullen in een formulier. Getrouwd of niet getrouwd? Getrouwd. Status getrouwd. En bij een status van getrouwd zijn, daar hoort ook een stijl van leven. Een stijl die past bij getrouwd zijn. Een stijl dat je voor je vrouw zorgt, dat je je kinderen verzorgt. Dat je een stijl die past bij getrouwd zijn. Dat je trouw bent. Dat is de stijl van leven die past bij getrouwd zijn. De stijl van leven die past als je een kind van God bent, dat wordt hier als tweede gegeven wat God vraagt. Eerstens dat we een antwoord geven van, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. En dan komt er niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Dat is een stijl van leven als een antwoord op hetgene wat u heeft geantwoord van, ik geloof, ik kan daarmee de Heer tegemoet treden. Een van de mooiste uitdagingen vind ik, dat is een nederige wandel met God. Nederig te wandelen met God. Het doel van je leven, dat is om met God te wandelen. Het is zo bijzonder om in die relatie te staan. Christendom is geen religie. Christendom is een relatie hebben met je schepper. Dat je met hem wandelt. Wandelt. 'S morgens op te staan en te zeggen, Heer, ik wil met u wandelen. Ik wil met u door het leven gaan. Ik wil u zo echt zo eindigen vanmorgen, ook even met stil te zijn, dat u eens nadenkt over deze vraag. Waarmede zal ik de Heere tegemoet treden? Heb je deze vraag? Heb je deze vraag? Is er een diep verlangen om te buigen voor God? Ik wil u zo uitnodigen om zo even stil te zijn en ja, God echt te naderen. En te zeggen van, Heer, ik heb lege handen, zoals we dat vanmorgen ook hebben gezegd. Ik ben vuil. Maar ik wil u zo danken dat de Heer Jezus is gekomen. En dat hij mij de vuile kleren heeft uitgedaan en feestkleren heeft aangedaan. Dat hij daarvoor dankt. Aan de andere kant, als hij dat nog niet kent, dat hij van deze gelegenheid gebruik maakt en zegt van, Heer, ik wil een antwoord geven. Ik ken het antwoord niet op deze vraag. Maar wilt u mij echt het antwoord geven? Hoe moet ik u tegemoet treden? En buigen voor u. Voor God in de hoge. Zullen we zo even stil zijn? Vader, we hebben zo'n diep verlangen, ik heb zo'n diep verlangen dat we in een situatie zullen komen, ook in Nederland, waarin we onze zonden zullen belijden. Dat er een opwekking zal zijn, omdat er een diep verlangen is van de broeders en zusters van christenen die echt uitschreeuwen, Heer, ik verlang zo en schreeuw het uit om voor uw troon te komen. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u ons opwekt. Dat we ons deze vraag stellen, waarmee zal ik voor God komen? Waarmee zal ik God tegemoet treden? Zodat anderen die u niet kennen dat zien en zich ook buigen. O Heer, het begint bij het volk. Het begint bij uw huis. Het begint zoals we hier zo samen zijn. Of we ons deze vraag stellen. De geestelijke mensen. Het gaat niet over anderen, het gaat over ons. O Heer, geef u daarin genade en barmhartigheid. Zodat we ons echt buigen voor de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Soevereine, de Heilige God. Heilig, heilig bent u, Heer. Amen. Ik wil het muziekteam nog vragen om naar voren te komen.